We hebben elke woensdag hebben wij hier bidstonden. En in die bidstonden dan bidden we voor de noden die er zijn. We bidden voor onszelf, we bidden voor onze familie, we bidden voor broeders en zusters. En zuster Mildred is een van de mensen die er altijd op woensdag is. En dat is toch wel geweldig. Dat is, het geeft zoveel kracht om te weten dat als je daar naartoe gaat, dat je iemand zeer zeker gaat ontmoeten die samen met je de mensen in de gemeente en de noden die er zijn aan de Heere mogen opdragen. Gebed is goed. En misschien zijn er mensen die daar nog niet achter gekomen zijn. Maar gebed is misschien wel het belangrijkste wapen dat wij hebben tegenover de vijand. En die vijand, als we er nou wel of niet om vragen, hij duikt altijd ergens op. En dan is het ook wel belangrijk dat je kan bidden met elkaar, dat je ook met elkaar ook onder de kracht van de Heer zijn aanvallen die er zijn, de pijlen die hij afvuurt, dat wij die kunnen doven. En dat is een belangrijk iets. Dus bij deze nodig ik ieder uit om naar de gemeente te komen op de woensdagavonden, om samen te bidden. En het kan zijn voor jouw eigen nood, maar het kan ook zijn dat je bidt voor de nood van een ander. Daarvoor heeft de Heer ons geroepen dat we elkaar dragen in het gebed. En dat is een belangrijk iets. En we beginnen om 8:00. En de bedoeling is dat we tot 9:00 doorgaan. Maar vaak is het zo, door ook gezellige praatjes, duurt het meestal wel wat langer. Maar het is wel belangrijk dat wij blijven bidden. En daar, vandaar dus deze oproep ook. Ik moet u de groeten doen van broeder Henk, die in Suriname is. En die heeft het, volgens mij behoorlijk naar zijn zin. Want bijna elke dag heb ik van hem een app uit Suriname. En met bemoedigende teksten. En voor de gemeente ook. God is goed. En hij waakt over deze broeder ook. Ook daar in Suriname. Hebben we nog meer mededelingen? Nee, hè? Oké. Nou, dan gaan we, als u het goed vindt, gaan we naar het woord van God. En dat gaan we doen in het evangelie van Marcus. We gaan naar Marcus 9. En dan gaan we naar vers 22. En dan lees ik eigenlijk 22b, dus het laatste gedeelte van dat vers. Maar dat geeft niet, we komen zo straks er wel weer eigenlijk bij terug. En dan zien we dat daar opgetekend staat. Het antwoord van de vader van een kind die met problemen zat. En dan staat daar: maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. En Jezus zei tot hen: als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Laten we de Heer vragen om een zegen. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u deze middag, Heer, voor uw genade, Heer. En dat u het bent, Heer, die vandaag in ons midden bent. Ik vraag u daarom om het van ons over te nemen. Heer, ik bid en vraag u, Heer, om vandaag in ons midden te bewegen, Heer. En dat u het woord zelf uitlegt, Heer. Want u bent de leraar, Heer, vandaag. Heer, heb bemoeienis met ons. Heb bemoeienis met ieder die vandaag, Heer, onder uw woord, Heer, vergaderd is. En kom tot uw doel, Heer, want het gaat om u. En het gaat, Heer, om uw grootheid, om uw goedheid, om uw liefde voor ons, Heer. Ik dank u en prijs u, mijn God, in Jezus' naam. Amen. Het is een geweldig vers wat hier opgetekend staat in de Bijbel. En als ik maar bij het einde daarvan begin, bij dat vers, dan zegt de Heer Jezus zegt tegen de Vader: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Geloof is een belangrijke basis om, zeg maar, in het Koninkrijk van God iets te bereiken, iets te ontvangen, hebben we geloof nodig. En deze middag wil de Heer in ieder geval dat wij dit verhaal in je midden mogen leggen. En daarvoor ga ik beginnen in vers 14. Maar voordat ik dat doe, schiet mij opeens te binnen. Ik ben een beetje te haastig met het woord. Dat er natuurlijk vandaag familieleden hier zijn. En ik weet niet of ik aan ieder van de familieleden al eens een keertje gezien heb. Mogelijk niet. Maar er zitten ook daarachter ook mensen die ik niet eerder gezien heb. Ik zou je willen vragen, geef die mensen een warm welkomstapplaus. Voel je op je gemak bij God, in Gods huis, ben je thuis. Ja toch? Dus laten we ons daar in ieder geval op richten. Nou, vers 14. En dan staat er opgetekend. En toen zij, wat zei je? Oké. Ik heb een andere vertaling ook nog erbij, maar goed. Nou, dan ga ik het maar anders doen, dan ga ik hem hier vandaan lezen. Dan hebben we in ieder geval hetzelfde, wat we lezen. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen. En enige schriftgeleerden die met hen aan het reden twisten waren. Vers 15. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom reden twist u met hen? Vers 16 zegt. We gaan lezen tot 28, dus zet je schrap. 16. We gaan nou naar 17. En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond. En hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven. Maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wendelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode. Zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden
en vasten. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het zou weten. Tot zover.
Dit is een verhaal die eigenlijk we allemaal zouden moeten kennen. Eigenlijk die in de Bijbel staat. En dat is eigenlijk toch wel een belangrijk verhaal wat betreft eigenlijk wat Jezus hier op aarde is komen doen. Wie is Jezus nou? En dat zijn dingen waar wij eigenlijk elke dag bij stil zouden moeten staan. Wie is Jezus nou? Vandaar dus dat we ook altijd weer aan mensen vragen van vertel nou wie Jezus Christus precies is. Dan kan je ook aan de mensen vertellen wie Jezus is. Wie hij voor jou is, wat hij in je leven dus allemaal doet. De voornaamste gedachte die ik vandaag in u wil voorleggen is dat een belangrijk iets is. Waarom zoek je de Heer? Dat is een vraag. Waarom zoekt u de Heer? Is iets waar je over mag nadenken, tot je mag nemen, dat het zeg maar zijn werk in je kan doen. Waarom zoek je de Heer als je een probleem hebt? Je zou eigenlijk de reden daarvoor moeten weten. Onze Heer, Jezus Christus, wil helder en duidelijk weten wat we nu echt willen. Als wij een zegen van hem vragen, dan zouden we moeten vragen, Heer, wilt u me zegenen? Dan moet je dat aan hem ook duidelijk maken. Als je God of Jezus Christus zijn aangezicht zoekt, voor jezelf of voor een ander, bedenk dit. De Heere wil dat je zeker weet waar je om vraagt. Veel gebeden zijn eigenlijk standaardwoorden. En dat is niet beledigend, maar het zijn standaardwoorden. En het zijn algemene uitdrukkingen die worden uitgesproken. Zonder dat de bidder zich bewust is waar hij of zij nu eigenlijk om vraagt. Wat is nu de nood? Of wat is het probleem? Want onze Heiland heeft graag dat we bewust zijn wat we nodig hebben. Hij wil dat we beseffen wat we hem vragen om iets voor ons te doen. En daarom, toen ik aan het voorbereiden was, gaf de Heer dit aan me. Probeer daarom in je eigen hart altijd een helder en duidelijk idee te hebben van hetgeen je aan hem vraagt. Dat is belangrijk. Ik zeg dit niet zomaar. Ik zeg dit omdat vaak mensen ook niet hebben leren bidden. En vroeger, ik ben zelf gelovig opgevoed. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Dus we gingen naar de katholieke kerk. En er waren twee gebeden die ik kende. We kenden het Onze Vader, had ik geleerd. Dat kon ik zo uit mijn hoofd opzeggen. En ik kon het Wees Gegroet Maria opzeggen. Maar bidden kon ik niet echt. Tenminste, ik dacht dat ik bad. En, nou, als je het Onze Vader bidt, bid je inderdaad. Maar daar bleef het bij. En dan zie je dus dat mensen in de loop van de jaren, als ze niet in de gemeente komen, waar ze onder het woord van God komen, dat ze regelmatig ook de Bijbel gaan lezen, dan merk je dus dat er ook eigenlijk wat het gebedsleven betreft, dat die mensen toch eigenlijk behoorlijk beperkt zijn in het vragen aan de Heer wat ze nodig hebben. Maar God wil dat jij en ik, en ieder die hier zit, dat wij wel degelijk weten wat wij aan hem moeten vragen. Hij wil dat het diep tot ons doordringt. En daarom is het iets wat je er toch eigenlijk over moet gaan nadenken als je bidt. Bid het Onze Vader, dat is prima, dat is een geweldig gebed. Maar bedenk ook dat als je een bepaalde nood hebt,
Breng dan in dat gebed die nood ook ter sprake. Dat zijn belangrijke dingen. Als we dat niet doen, dan zullen we eigenlijk in cirkeltjes blijven ronddansen, rondlopen om het probleem. En dan gebeurt er eigenlijk toch wel niks. Dan vinden mensen al gauw van, ja, maar ja, ik heb het zoveel keer gebeden, maar ik heb niks ontvangen. Maar dat is niet eigenlijk wat God van jou en van mij vraagt. Christus die wil weten, hij wil weten waarom u bij hem komt. Dat is een belangrijk iets. En daarom zie je ook, want het lijkt een beetje een vreemd verhaal als je dat zo ziet. Dat, ja, het is iets wat er gebeurd is natuurlijk. Dat die discipelen van hem aan het reden twisten zijn met de schriftgeleerden. Dat waren echt de Bijbel, de mensen die de Bijbel, toen de tijd noemden ze het alleen maar de Torah natuurlijk. Dat ze daarin echt wel goed onderwezen waren. En ze waren aan het reden twisten met zijn discipelen. En toen ze zagen dat Jezus verscheen, dat hij erbij kwam, toen kwam eigenlijk heel die horde naar hem toe. En Jezus vraagt dan, waarom zijn jullie aan het reden twisten? En dan gaat hij horen wat er eigenlijk allemaal speelt. Eigenlijk. En dan zie je dat Jezus de vader van zo'n kind, die hij bij zich heeft, de gelegenheid geeft om het hele verhaal te vertellen. En die man die vertelde het verhaal over zijn zoon met eigenlijk grote passie en liefde voor zijn kind. Het vertelde hij aan de Heere. Hij vertelde het zelfs tot in details over zijn kind. Hij gaf alle informatie die nodig was. En hij vertelde waarom het kind moest lijden. Wist de Heere Jezus dat niet? Hij was er niet bij. Wat denk je, wist hij het niet? Jezus weet alles. Hij weet wat u nu doet. Hij weet wat u zelf denkt. Hij weet wat ik doe, wat ik denk. Hij weet alles over ons. Maar Jezus gaf die vader de gelegenheid om het hele verhaal naar buiten te brengen. En ook die nood duidelijk te maken. Wat is nou precies die nood? Waar gaat het nou eigenlijk om? En daarom gaf hij de gelegenheid zodat die vader alles kon vertellen. Dit is iets wat jij en ik iets uit kunnen leren. Zodat wanneer wij hulp nodig hebben en we gaan naar de Heere toe, dat wij de Heere ook die nood bij de Heere mogen neerleggen. En om mogen vragen om dat een oplossing daarover komt. En dat is een belangrijk iets wat hij in ons leven wil doen, waar hij ons mee wil helpen. Jezus weet alles. En ik ben hem dankbaar daarvoor. En toch is het zo, als ik moet bidden, dan moet ik toch benoemen hetgeen waarvoor ik eigenlijk bid. En dan zie je dus met name dat deze jongen, die bezeten was. En dat is ons groot probleem natuurlijk. Hij was bezeten door een stomme geest. En je kan zeggen, al ellende die daaruit voort eigenlijk vloeide, dat is, kon je in dat stuk lezen. Dat kwam je te weten. Maar niet alleen wij, ook de mensen die toen die dag eigenlijk rondom, zeg maar, deze vader stonden, die konden het probleem dus ook horen, wat er nou eigenlijk echt speelde. En als je kijkt naar dit hartverscheurend verhaal, wat er eigenlijk allemaal gebeurde daar zo, dan kan je eigenlijk zeggen toch van, ja, dat het ook bedoeld was om dit verhaal helder te maken naar buiten toe, dat anderen het zouden horen. Want op het moment dat Jezus dat verhaal gehoord had, toen kwamen er op een gegeven moment ook de omstanders die ver weg waren, die kwamen dichterbij. Want ze wilden weten wat er nou precies daar eigenlijk allemaal zich afspeelde. En misschien is het goed, zodat jij en ik mogen nadenken hierover, van dat zoekende mensen heel, zeg maar, het voor hen heel erg gezond zou zijn en nuttig om eens stil te staan en zichzelf toe te spreken. Als ik aan het bidden ben, Wat zoek ik nou eigenlijk? Jij weet het in je hart wat er speelt. Maar wat zoek ik eigenlijk? En vaak is het zo dat mensen bidden, maar ja, ze vertellen niet echt wat er aan de hand is. Als je naar iemand toe gaat en je vraagt dat die persoon voor je bidt, zeg niet van, weet je, ik heb de laatste tijd een beetje vervelend gevoel in mijn lichaam. Ik ben een beetje lusteloos. Als je vraagt dat iemand voor je bidt, leg het probleem neer. Als je die persoon niet vertrouwt, vraag niet om voor je te bidden. Want die persoon moet Gods aangezicht zoeken voor het probleem dat er ligt. Als je dat niet doet, dan praat je om iets heen, maar dan kom je niet eigenlijk tot het doel zelf. Maar geef eigenlijk duidelijk het echte probleem aan. Daarom is het ook zo dat Christus tot ons kan zeggen, wat wilt gij dat ik voor u doen zal? Hij vraagt het zelf. Hij wil dat wij dat benoemen. Wat is het nu eigenlijk waarom u om gebed vraagt? Veel mensen die roepen, Heere, verlos mij. Zonder eigenlijk te weten waarvan ze verlost willen worden. En dat is toch wel een kwalijk iets. Je moet echt duidelijk maken waarvan je verlost wil worden. Want God, die zegt, Jezus, die zegt aan die Vader, indien je gelooft, zijn alle dingen mogelijk. Nou, ik vond het zo mooi, vorige week na de dienst kwamen er twee bezoekers. Dat waren mensen die lang geleden ook al in de gemeente kwamen. Die kwamen hier na de dienst. En een van ze, dat was een groot probleem. We moesten op een gegeven moment zelf zeggen van, we gaan je bedanken om hier te komen. Want het bracht alleen maar problemen met zich mee. Die mensen kwamen wel in de kerk. En met name die ene. Maar zijn ogen, die waren niet gericht op de Heer. De ogen die waren gericht op mensen die in de gemeente kwamen. En ze hadden, terwijl ieder hier komt om Gods aangezicht te zoeken, hadden hun een ander plan. Wat kan ik hier in de gemeente, wat kan ik hier uithalen? En op een gegeven moment liep dat zo eigenlijk uit de hand, dat ik toch eigenlijk een keertje heb moeten zeggen van, ik denk dat wij niet op dezelfde manier geloven. We staan niet op dezelfde manier in het geloof. Ik ga je vragen om niet meer te komen. En een andere plek te zoeken, om Gods aangezicht daar te zoeken. Dat zijn dingen, die doe je niet graag. Dat zijn dingen, daar had ik zelf moeite mee toen ik het zei. Maar er zijn momenten dat je een lijn moet trekken. En ik heb hem een aantal jaren niet gezien. En opeens stond hij vorige week hier. En hij begon zijn verhaal te doen. Hij is wel goed van de tongriem, zeiden ze, gesneden. Dus als die man spreekt, ben je geneigd om te luisteren. Maar ik luister, en terwijl ik luister, was ik aan het bidden. En hij vertelde mij van dat hij veranderd was. En wat hij allemaal had meegemaakt. En, maar in het vertellen daarvan hoorde ik dwars daar doorheen dat er geen verandering had plaatsgevonden. Al de dingen die hij nu deed. En hij zegt, want hij zei, ik ben helemaal veranderd. Maar als je veranderd bent, dan moeten mensen in je omgeving, moeten het kunnen waarnemen. Ja, toch, anders hoef je niet te veranderen. Maar als je ziet dat die persoon dezelfde gebleven is, is er wel een probleem. Hij zegt, weet je waarom? Hij zegt, ik sta nu onder gezag. En hij heeft een mooie manier van spreken. Hij zegt, ik sta onder gezag. En weet je wat er gebeurt als je onder gezag staat? Dan krijg je een groot plakband op je mond. Dan kan je niet meer spreken. Maar hij stond vorige week, was hij degene eigenlijk die het hoogste woord had. Ik dacht, nou, ik weet niet met welke plakband. Maar het is eentje die snel weer loslaat. Maar als wij dit soort dingen in ons leven ervaren, dat de Heer iets met ons doet, dan zal het ook te zien zijn. Als iemand diep, zeg maar, in de problemen zit. Dat hij aan de drug zit. Of aan de alcohol zit. Of dat hij een probleem thuis heeft. Dat het eigenlijk zo moeilijk gaat. Dat hij eigenlijk, kan je zeggen van, dat zijn leven in gevaar is. Dat hij nu in de handen van de duivel terechtgekomen is. De handen van de Satan terechtgekomen is. Dan is het eigenlijk op dat moment niet meer de tijd om te zeggen van, als je weggaat ergens, zou je voor me willen bidden als je thuis bent? Nee, dan is dat op dat moment is er iets anders aangebroken. Dan is op dat moment het moment gekomen dat je naar de Here toe moet en dat je aan de Here moet zeggen van, Here, ik heb een groot probleem in mijn leven. Zou u mij daarvan kunnen verlossen? Dat is een ander verhaal. Bidden voor mensen, dat zijn genademiddelen. En dat is goed ook. En ik ben daar dankbaar voor dat we voor anderen kunnen bidden. Dat doen we regelmatig. Dat doen we om mensen te helpen, om mensen te ondersteunen. Maar als je leven in gevaar is, dan heb je maar één persoon nodig om je daarvan te verlossen. En dat is Jezus Christus. Want Hij alleen heeft die salving om jou daarvan te verlossen. Dan is het geen tijd meer om te spelen. Dan is het geen tijd meer om grapjes zeg maar, te maken. Nee, dan is het tijd om ernstig te worden. Om Gods aangezicht te zoeken. Die vader van die jongen had een groot probleem. Want hij zegt, die macht die in hem is, die werpt hem soms in het vuur. En hij probeert hem soms in het water te krijgen. Waarom? Om hem dood te maken. Dat is een groot probleem. Dat is geen klein probleem. Dan ga je niet meer zeggen van, als je een keertje tijd hebt, bid voor me. Nee, dan ga je, want je hebt een nood en je moet ervan verlost worden. En dat zijn belangrijke dingen. Dat zijn dingen waarvan God ons oproept om te zeggen van, als je een nood hebt, vertel niet gewoon een verhaal van, Heer, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. Terwijl je eigenlijk donders goed weet wat er aan de hand is. Je weet dat je in de fout bent. Je weet dat er dingen niet goed zijn in je leven. Dan is het misschien tijd dat je op je knieën gaat en gaat vragen, Heer, wilt u me helpen, Heer? Ik heb u weer nodig in mijn leven, Heer. Ik wil u aannemen, Heer. Het zijn belangrijke dingen. Willen we staande houden, blijven in deze wereld waarin de Heer ons geplaatst heeft, dan is het nodig dat we een nauw contact hebben met de Heer. En dat is belangrijk. Dat is wat de Heer ook vraagt. En daarom zie je dat de Heer ook aan die gelegenheid geeft dat die vader dat hele verhaal kan doen. En daarom, ik ben God dankbaar, dat noemen ze genademiddelen als mensen voor je bidden, maar belangrijker is, kom tot het doel. Vraag de Heer om je te helpen. Want het is zijn toch belangrijke dingen in je leven. Er zijn mensen die zeggen van, ja, moet je luisteren, ik kom toch eigenlijk, ik lees mijn Bijbel regelmatig, ik kom regelmatig in de kerk, en ja, dat is toch wel goed. Maar de vraag is, je komt regelmatig in de kerk, en dat gebeurt, en ik geloof dat het hier ook is. Maar ik heb maar één vraag daarover. Als je regelmatig in de kerk komt, ben je zeker dat je behouden bent voor de eeuwigheid? Ben je zeker? Met andere woorden, heb je Jezus Christus ooit eens gevraagd om in jouw hart te komen? Heb je Jezus Christus ooit gevraagd, wilt u mij verlossen van die zonde die in mij leeft? Heb je dat ooit gedaan? Want als dat niet gebeurd is, dan heb je alle reden om te twijfelen als je gered bent. In de kerk komen is een geweldig iets. En dat moeten we ook elke week doen. Elke gelegenheid moeten we gebruik van maken. Je Bijbel lezen moet je elke dag. Dat is een belangrijk iets. Maar Jezus Christus in je hart is het belangrijkste wat er is. Hij is de weg tot eeuwigheid. En daarom mogen we God daarvoor dankbaar zijn. Dat Hij naar deze wereld is gekomen om ons te verlossen. Weet je wat zo belangrijk is? Jouw vertrouwen
moet in Jezus Christus zijn. We hebben de Heer zijn vertrouwen nodig. Jouw vertrouwen moet gevestigd zijn op het offer dat gebracht is aan het kruis. Op het offer wat er gebracht is aan het kruis, daarin heeft Jezus al de machten van de duisternis ontwapend. En de Bijbel zegt, hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Dit is een geest, een stomme geest. Dit is een geest van tweedracht. Dit is een geest van onreinheid. Denk je dat mensen daar niet mee belast zijn? Mensen die in de kerk komen, dat die nooit meer naar dat soort dingen hun gedachten uitgaan. Maar als je daarmee zit, ga daarvoor gebed. Ga Gods aangezicht zoeken. Want die macht heeft slechts één doel. Jou kapot maken. En daarom probeerde die macht, die jongen ook, zo snel mogelijk dat Jezus eigenlijk verscheen en Jezus dat zag, probeerde hij die jongen gelijk aan te vallen. Zodat hij hem deed stuipen trekken. Zodat hij hem schuim op zijn lippen kreeg. Wij hebben misschien, als we de naam Jezus lezen, of iemand die misschien daar niet echt vertrouwd mee is, dat denkt van, nou ja, ik ken die naam, zijn naam in de Bijbel. Ja, ja. Maar Jezus is meer dan die naam in de Bijbel. Jezus is degene die voor mij de toegangsweg is tot de Vader. Er is geen ander. Ik kan allerlei dingen doen, ik kan vasten, ik kan van alles en dingen doen. Ik kan je niet vertellen wat ik allemaal kan doen, dat om zo vroom mogelijk over te komen. Maar als ik Jezus in mijn leven niet heb, red ik het niet. Als ik Jezus in mijn leven niet heb, dan heeft de duivel alle gelegenheid ook om met mij te doen wat hij wil. Waarom? Hij weet dat ik Jezus niet heb. Onderschat de duivel niet, maar Jezus is groter dan de duivel. En hier zie je dat duidelijk, dat verhaal hier zo, dat ja, deze man die zat toch met een probleem. Hij is gegaan naar de discipelen, maar die konden hem niet uitdrijven. En daarom zie je dat hij naar Jezus toe gaat en dan zegt hij, ja, maar als u kunt. En Jezus zegt, als ik kan. In die vertaling hier komt het niet echt lekker uit, maar in die andere vertaling die ik heb, daar staat er geschreven, als ik kan, dan zegt Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. We moeten wel geloof in ons hart hebben. En dan zie je dat Jezus die macht er zo uit kan drijven. En ieder van ons heeft dat nodig. Dat wij komen tot de waarheid, tot die echte. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Heb je de waarheid nodig? Heb je Jezus nodig? Heb je die weg nodig? Heb je Jezus nodig? Heb je leven nodig? Heb je Jezus nodig? En daarom zie je dat hij zichzelf ook daarin bekend maakt. Aan heel, daarom wacht hij ook dat ze allemaal erbij komen. Alle omstanders. Opdat hij daar die macht zou gaan uitdrijven. En dat hij wilde ook dat het in de wereld bekend zou worden wie hij nou is. Hij is maar 3 jaar in de wereld geweest. En die mensen in Israël hebben mogen genieten van alles wat hij gedaan heeft. Maar het woord van God leert ons wie hij is. Een relatie met hem brengt ons verder in het geloof. Een relatie met hem leert ons dat we elke dag met hem contact moeten hebben. Dat wanneer we zwak zijn, dat wanneer we dingen, het ons niet lukt. Of dacht u dat een christen vlekkeloos, moeiteloos door het leven gaat? Nee, we hebben elke dag hulp nodig. Ik moet hem elke dag weer bidden en vragen om mij te helpen. Maar alleen mijn vertrouwen in hem maakt dat ik dat probleem kan overwinnen. Weet je, de Bijbel zegt, we zijn meer dan overwinnaars. Dat betekent dat je onder zoveel situaties kan overwinnen. Maar je moet wel in Christus zijn. Je moet wel in hem zijn. Hij moet jou wel kennen als degene die je hebt aangenomen. Dat hij jij in je leven wil eigenlijk gaan regeren, wil gaan leven. Dat hij jouw leven op een ander niveau wil gaan brengen. We hebben hem toch voor nodig. De Bijbel zegt, als je kan geloven, als je kan geloven, want het komt op geloof aan, zegt Jezus. Als je kan geloven, dan zal je zien dat de kracht van Christus onmiddellijk jouw vergeving van al je zonden brengt. Als je kan geloven, is dat voor God geen enkel probleem. Als je kan geloven en je komt naar hem toe, je bidt hem, dan zie je dat er totaal geen probleem is. Dan is er verlossing voor jou. Misschien heb je daar niet over nagedacht en je bent het misschien op allerlei andere plaatsen aan het zoeken om eigenlijk enige rust en vrede in je hart te hebben. Maar als we tot Christus komen, wil hij dat wij weten wie we zijn. Dan zie je dat hij toch wel een grote en een machtige God is. Hij die samen met de Vader ons geschapen heeft. De Bijbel is toch zo geweldig dat God zegt, terwijl hij daar bezig was de mens te schapen in het paradijs daar zo, dat hij daar zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En hij heeft ons geschapen, de mens geschapen, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Alleen het heeft niet lang geduurd, want heel gauw heeft de mens het overgedragen. Door de leugen van de tegenstander die gezegd heeft, heeft God dat gezegd? God wil niet dat je alle dingen weet, daarom heeft hij dat gezegd. Maar je mag bepaalde dingen gewoon doen hoor. En wat hij probeerde te doen is eigenlijk die mens zodanig te prikkelen dat je eigenlijk buiten de wil van God eigenlijk omkomt. En dat deden ze ook. En toen vielen ze in de zonde. En vorige week heb ik het nog aangehaald. Er was maar één zonde voor nodig. Om heel de mensheid te laten vallen. Heel de mensheid is daardoor gevallen. En dat ieder die geboren wordt weer, wordt geboren. En dat je dan weer tot de Here moet komen. Het is geweldig dat je moeder of je vader je naar een katholieke kerk, een EBG-kerk, een gereformeerde kerk of waar dan ook naartoe gebracht heeft. Dat is geweldig. En dat doe ik met al mijn kinderen, heb ik ze ook gedaan. Het is gewoon daarna. Maar er komt een dag in je leven dat je zelf die keuze moet maken. De keuze van jouw vader of je moeder kan jou niet helpen. Daar ben ik al lang achter. Die keuze van jou persoonlijk maakt dat je een persoonlijke relatie hebt met Jezus Christus. Daarom is Jezus ook een persoonlijke God. Die persoonlijk bij ons wil zijn. Die ons persoonlijk wil helpen. Die ons persoonlijk ons wil leiden door het leven heen. En die ons ook voor ons een persoonlijk, heeft die voor ons een toekomst van eeuwig leven. We moeten wel in hem zijn, wel bij hem zijn. We moeten wel met hem blijven wandelen. Wel in contact met hem blijven. Oh, ik ben de Heer toch dankbaar. Als we gaan kijken, gaan even naar de laatste verse weer, zeg maar, van het stuk waar Jezus die boze geest uitdrijft. Dan zie je dat Jezus dan daar zegt van, ja, als je kunt. De Heer zegt van, als je gelooft, zijn alle dingen mogelijk. En dan zie je, toen Jezus, ik lees even vers 25, dan staat er gezegd, toen Jezus zag dat de scharen toestroomde, bestrafte hij die onreine geest en die stomme, dove geest. En hij zei tegen hem, ga weg in de naam van Jezus. Maar wat hij er ook bij zei, is van, maar kom nooit meer terug. En dat kan alleen maar, omdat Jezus het gezag heeft. Hij heeft het gezag van al de duistere machten die er zijn. Hij heeft ze overwonnen. Dat is één. Maar ten tweede is het zo. Die demonen en al die machten die er zijn, zijn allemaal gevallen engelen. Allemaal gevallen engelen. Door God zelf geschapen. Hij heeft de autoriteit over ze. En daarom kon hij zeggen, weg en nooit meer terug. Maar als je dat niet doet, en je denkt van, ja, weet je, ik bid het wel vandaag. En misschien is het wel goed dat ik, hiervan verlost ben. En je hebt een verslaving van onreinheid. En morgen zit je weer voor de computer. En je denkt, ik heb op YouTube zoiets gezien. Dat was wel leuk om te zien. En je gaat terug naar een porno video die ze hebben. Wat denk je dat er gebeurt? Dan was je er gisteren van verlost. Maar vandaag komt u weer binnen. Wat je nodig hebt, is dat je zegt,
nooit meer in mijn leven. Nooit meer in mijn leven. Je kan ervan verlost worden, maar je moet wel zeggen, nooit meer in mijn leven. Heb je een macht die zeg maar, jou leidt tot bedriegen, dan moet je op een gegeven moment opstaan en zeggen van, ik ben dit zat. Maar in de naam van Jezus, nooit meer in mijn leven. Want jij, God geeft jou die autoriteit ook, dat jij nu kan handelen onder zijn gezag. En dan zal je zien dat je leven duidelijker anders gaat uitzien. We hebben de kracht van de Heer nodig in ons leven. Maar toen Jezus deze jongen verlost had, toen dacht dan ieder van, nou, volgens mij is hij dood. Maar Jezus die vatte zijn hand en hij richtte hem weer op. En wat God wil doen in jouw leven en in mijn leven, is dat hij ons wil oprichten. Hij wil ons optrekken. En dan zien we eigenlijk de almachtige kracht van God, zijn grote genade tevoorschijn komt. Dan laat deze kracht zich in haar oneindigheid zien. En als er iemand is die bijvoorbeeld nu op dit moment met iets eigenlijk worstelt en dat je denkt van, hoe kom ik er vanaf? Dan heb ik hoop voor je. Ik geloof dat Jezus Christus nu al staat te wachten om je uit welke nood dan ook uit te tillen. En die macht heeft hij. Jezus zei niet voor niets. Mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. Jezus heeft alle macht in de hemel. Misschien weten mensen dat niet. Jezus heeft alle macht in de hemel, maar hij heeft ook alle macht hier op aarde. Er is alleen een tijd, is er eigenlijk gepland dat hij terug zal komen. En als ik kijk om me heen, nou, als ik alleen maar kijk wat er op dit moment afspeelt op de televisie, wat er in Amerika zich heeft voorgedaan, bij iemand die een eiland heeft gehad. Ik hoef dat verhaal denk ik niet te vertellen hier zo. Nee toch? Want we zijn zelf de grootsten der aarde die beven op dit moment. Als die dingen nou maar niet bekend worden. Want ze hebben zich daar begeven naar iemand die heel rijk was. En die heeft allerlei dingen daar met ze uitgehaald. En nu zijn ze bang dat als die dingen uitkomen, hun positie weg is. Maar dat is wat de duisternis doet. Maar Jezus zegt, mij is gegeven. Alle macht. We hoeven niet te twijfelen. Alle macht. In de hemel, maar ook hier op aarde. Dus wanneer ik me bij hem voeg, dan weet ik ook dat ik verlost word van alles wat in mijn leven een hindernis is. Wat in mijn leven een stap in de weg is. Wat in mijn leven leidt dat ik niet vooruit kom. En Jezus wil ons daarbij helpen. Ik wil nog één tekst met u lezen. En dat wil ik lezen eigenlijk in Hebreeën. Hebreeën 27. Nee, 27. Hebreeën 7. Hebreeën 7. Even kijken. Want ik roep het zo. Is het vers, ik dacht vers 27, maar kijk even snel. Zodat we... Hebreeën 7, zei ik toch? Ja. Nou, laten we naar vers 25 gaan. Dat lijkt me misschien in verband met dat verband beter om dat te doen. Vers 25. Kijk wat de Bijbel zegt over Jezus. Daarom kan hij, Jezus dus, ook volkomen behouden. Daar hoeven we nooit meer aan te twijfelen als we Jezus hebben aangenomen. Want hij kan ervoor zorgen dat jij, als je hem aangenomen hebt, dat jij volkomen behouden wordt. Wie door hem, door Jezus, tot God gaan. Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En die Jezus wil ik dienen. Met die Jezus wil ik elke dag in contact mee staan. Met hem wil ik alle dingen die in het leven op mijn pad komen, wil ik met hem doormaken. Want hij is het die voor mij zorgt. Hij is het die me draagt door alle dingen heen. Ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen. Immers, de Bijbel zegt verder in vers 26, immers, zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. Heilig, zonder schuld of smet. Gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Oh, ik ben God dankbaar voor deze persoon. Deze Jezus die naar deze wereld is gekomen. En die waar we vandaag onze handen naar mogen uitstrekken. En dat we vandaag tot hem mogen roepen. En wat de nood ook is, dat we hem mogen vragen om te komen in onze hart. En in onze hart een geweldig werk wil komen doen. Laten we de Heere daarvoor de dank geven. Hemelse Vader, ik dank u dat u het bent, Heere. Dat u, Heere mijn God, uw enig geboren Zoon gegeven heeft, Heere. Heer, zodat wij verlossing mogen meemaken. Bevrijding, Heere. En u weet, Heere, wat er bij ons, Heere, een stap in de weg is, Heere. Maar ik bid en vraag u, Heere mijn God, dat u in uw genade en in uw kracht, Heere, Heer, dat u ons wilt helpen. Maar ieder, Heere, die hier is, dat u ons, Heere, in al onze zwakheden tegemoet wil komen. Ik dank u en prijs u, o Heere. Kom tot uw doel, Heere. Wij geven u alle eer. Wij geven u alle lof en de dank, o Heer. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Heere nog een mooi lied zingen en een